Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 16 vers 6. Zal worden voorgelezen het evangelie in de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, vers 7 tot en met vers 23. Ik herhaal Lucas 22, vers 7 tot en met 23. Eerst na de schriftlezing wordt u gelezen artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 17, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Uit Lucas 22 vanaf vers 7 tot en met vers 23. De paasmaaltijd. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welken het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen, bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereiden het Pascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan, en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder u lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hem, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, De hand desgenen die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is, doch wee die mens, door welken hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen, wie van hen het toch mocht zijn, die dat doen zou. We lezen u artikel 35 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heiligen avondmaals verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven, het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte medegebracht hebben en alle mensen gemeen is, het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijken en aardse levens aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament zijns bloeds, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtelijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtelijk door het geloof, het welk de hand en mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt, hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen, zo feilen wij niet, als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen, is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods, zijns vaders, in de hemelen, en laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf in ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel voor het eten zijns vleeses en haar verkwikkende en vermakende door de drank zijns bloeds. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken tezamengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf een eerst wel beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, we zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 21, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 uit Psalm 21. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben de vorige zondag in het licht van het onderwijs van de catechismus stilgestaan bij de reden waarom we de jonge kinderen dopen. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Het antwoord op die vraag is ondubbelzinnig ja. En ik vind het denk ik goed om nog even in herinnering te roepen waarom we dat antwoord geven. U moet dat ook in gesprekken met baptisten en allerlei mensen die daar andere verwarrende gedachten over hebben goed onthouden. Kijk, het gaat in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament, wezenlijk om dezelfde dingen. Het gaat in het Nieuwe Testament om Gods heil in Christus en ook in het Oude Testament. Het gaat in het Oude Testament over Gods genadeverbond wat hij openbaart en ook in het Nieuwe Testament. Dus die eenheid van de Bijbel, dat moeten we nooit vergeten. Het gaat in het Oude Testament niet over iets anders dan over het Nieuwe Testament. Het gaat steeds weer over dat heil Gods in Christus. En dan zegt God in het Oude Testament tegen Abraham, ik ben de God van u en van uw zaad, van je kinderen. En daarom moet jij Isaac en Ismaël besnijden. En dat geldt nou wezenlijk ook voor het Nieuwe Testament. Want dan zegt Petrus op de Pinksterdag, tot u komt de belofte en tot uw kinderen. Dus daarin is de Bijbel niet verschillend. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament horen de kinderen erbij en horen ze het teken van het verbond te dragen. Dat is de reden en de goed recht van de kinderdoop. En ik hoop dat u dat nooit zult vergeten. En dat u niet op de dwaalweg terechtkomt van het afwijzen van de kinderdoop, want dat is naar onze vaste overtuiging een dwaalweg en daarmee doen we tekort aan wat God ons in de Bijbel bekend maakt en daarmee doen we ook onze kinderen tekort, laten we dat ook erbij zeggen. Ik doe er nog één opmerking aan toe en dan ga ik naar de zondag voor vanmiddag. Op baptistische gronden zou ik mijn oudste dochter die nu in de kerk zit nooit kunnen dopen. Zij kan geen belijdenis doen, ze kan ook haar geloof niet belijden en zou ze dus nooit het teken van het verbond kunnen dragen. En zou dus een krachtige pleitgrond worden ontnomen in de ontmoeting met God in het gebed om de Heer te manen op zijn woord of hij dat verbond niet alleen uitwendig maar ook inwendig wil verheerlijken. Ik weet, het is emotioneel en persoonlijk, maar dit is voor mij toch wel een van de diepste redenen om het baptisme radicaal af te wijzen. Daarbij beseffen we dat er kinderen God zijn, die we graag lezen, trouwens Philpott, Bunyan, Spurgeon en anderen, die goede dingen hebben geschreven, waar we met hoogachting over spreken, maar die we in dit punt niet volgen. En we houden het vast op grond van de Bijbel. En op grond van de eenheid van de schrift, Oude en Nieuwe Testament, gaat over dezelfde dingen, dat de kinderen het teken van het verbond moeten dragen. En het is heel erg als onze kinderen dat teken niet meer dragen. Dat even nog naar aanleiding van de vorige keer. Deze keer komen we dan toe aan een volgend onderwerp in onze Heidelberg en dat zal ons de komende tijd bezighouden en dat is het Heilig Avondmaal. Er is over gelezen uit Lucas 22 en we hebben uit Lucas 22 het 15e vers gehoord dat de Heer Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten eer of voordat ik lijde. Dat paascha, dat avondmaal is belangrijk. De Heer had grotelijke begeerte om dat avondmaal met zijn discipelen te houden. We hebben net ook gehoord uit onze belijdenis, en wat staat er daar toch prachtig in, dat het in het avondmaal gaat niet over aardvoedsel, maar over geestelijk voedsel. We kennen allemaal wel aardvoedsel. En dat hebben we nodig, 's morgens een ontbijt, 's middags een lunch en 's avonds warm eten. Dat is de normale gang van het leven. En als we een tijdje niet gegeten hebben, dan krijgen we trek, dan krijgen we honger. Dat noemen we aardse honger. Als God door genade in ons leven komt, onze belijdenis noemt dat wedergeboorte, dat nieuwe leven in ons verwekt wordt, dan komt er die honger in ons leven. En dat is die honger naar geestelijk voedsel. Kijk, en het avondmaal, dat gaat over geestelijk voedsel voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Het avondmaal is het sacrament van de voeding van de gelovigen. En om dat avondmaal dus goed te verstaan en te begrijpen, hebben we veel hongerige mensen nodig. Want hongerige mensen hebben voedsel nodig. Dat geldt in het gewone leven, dat geldt ook in het geestelijk leven. Kent u ook die honger niet naar de aardse goederen, maar naar de eeuwige goederen, naar God en naar Christus en naar zijn gemeenschap? Waar gaat het dan ten diepste om in het leven van alle gelovigen? Wat is nu hun grootste honger en wat is hun diepste verlangen? Dat is gemeenschap met God in Christus. Daar gaat het steeds over. En dat kan sterk zijn, dat kan zwak zijn, dat verlangen. Maar dat is het verlangen wat de Heere wekt. En waarin de ware gelovigen zich onderscheiden van de niet-gelovigen en van de godsdienstigen en weet ik wat allemaal meer. De ware gelovigen kent een diep verlangen naar God en naar gemeenschap met God door Christus de zaligmaker. Dat is zijn leven. Ik zou vele voorbeelden kunnen noemen, maar laat ik het maar beperken tot de Bijbel. Hoe vaak zegt Paulus niet in de brieven: in Christus Jezus. En daarmee formuleert hij zijn verlangen, zijn leven, wat hunkert en wat dorst naar Christus, naar de zaligmaker. U dan die gelooft, zegt Peter, is hij dierbaar. Er is dus een geestelijke honger nodig, die wordt gewekt door de wederbarende genade. En die honger moet worden vervuld. En dat wordt gewekt door het ware geloof wat de Heilige Geest plant en oefent. Wet en evangelie. De wet slaat ons neer. Het evangelie biedt ons het herstelmiddel aan. En dat is Christus en zijn gerechtigheid. En het ware geloof dat hunkert en dat hongert naar die gerechtigheid. Nu gaan we vanmiddag wat stilstaan bij dat avondmaal. En we beginnen gewoon bij het begin van onze Heidelberger. Vraag en antwoord 75. Ik lees het maar voor. Ik kijk wel hoe ver we komen. Het is ook warm, dus ik hoop het niet te lang te maken. Maar we willen toch een aantal dingen onderwijzend vertellen over dat avondmaal. Hoe wordt gij, dat is dus de leerling in de Heidelberger, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand? Vermaand betekent geleerd, onderwezen en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt. Jullie weten dat u nou dat gemeenschap hebt. Dat moet u nooit vergeten. En wat u allemaal leest, gaat om de geloofsgemeenschap met Christus. Daar hunkert een ware ziel naar, een oprechte ziel. En al het andere, dat kan hem niet blij maken, daar heeft hij ook geen vreugde in. Gaat om die gelovige gemeenschap. Ik zou bijna zeggen, lees de dagboeken van Winslow, van Philpott en vele anderen. Dat zijn boeken waar dat steeds weer terugkomt. De gemeenschap met Christus. Hoe worden we daar nu in het avondmaal vermaand en verzekerd? Het antwoord: alzo, dus op die manier dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van de drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf, mijn ziel, met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren, als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus, uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Gemeente, de komende zondagen staan we dus stil bij dat avondmaal. Daar wordt in de Heidelberger uitvoerig over gesproken, omdat dat avondmaal in de tijd van de Reformatie, de 16e eeuw, ook wel de nodige problemen gaf. Het was een grote strijd, we komen er straks in zondag 29 nog wel op terug, tussen Luther, Calvijn en ook de Roomse kerk. Het gaat dan over de aanwezigheid van Christus in het avondmaal. Dat komt bij zondag 29 aan de orde. Rond dat avondmaal zijn natuurlijk ook vandaag een heleboel vragen. Bijvoorbeeld de vraag, mogen kinderen wel aan het avondmaal deelnemen? Nou, antwoord nee, want het avondmaal dat eist zelfbeproeving. Daar komen we ook nog op, zondag 30. Een andere vraag bij dat avondmaal, moet de hele gemeente nou deelnemen aan dat avondmaal? Ja, dat zou natuurlijk groot zijn, alleen dat is niet de realiteit. Want de kerk Gods is altijd een gemengde kudde. Er zijn bokken en schapen, er zijn wijze en dwaze mensen. Dus het avondmaal wordt niet bediend voor heel de gemeente, maar wordt bediend in het midden van de gemeente. En tijdens zo'n avondmaaldienst valt er dus een scheiding. Een scheiding, natuurlijk, dat weet u, die straks voor Gods rechterstoel beslissend is, maar hier op aarde natuurlijk onvolkomen. Maar toch, er valt een scheiding en we mogen daar best diep over nadenken. En het is ook heel belangrijk dat dat in de prediking doorklinkt, dat er een scheidslijn door de gemeente loopt. We noemen dat separeren, onderscheiden. Nu gaan wij vanmiddag even stilstaan bij het avondmaal. En dan is de vraag, hoe wordt gij in het avondmaal vermaand, dus onderwezen en verzekerd? Deze vraag die grijpt terug op zondag 25, waar we stil hebben gestaan bij sacramenten. En we hebben daar geleerd dat sacramenten zijn tekenen en zegenen die God heeft ingesteld om ons meer en meer duidelijk te maken en ons bij te bepalen dat ons heil alleen ligt in dat enige slachtoffer van Christus. En de doop is gegeven om ons daar meer en meer bij te bepalen. En het avondmaal is ons gegeven. Er zijn twee sacramenten, twee tekenen, naast het hoorbare woord, twee zichtbare tekenen, die God heeft gegeven om ons meer en meer erbij te bepalen dat we alleen voor hem kunnen verschijnen, alleen gered zijn, als we een gelovig aandeel hebben in Christus. En als we door het ware geloof aan hem verbonden zijn. Dat geloof, dat wil de Heere werken en dat geloof, dat wil hij ook versterken en oefenen. En dan luidt de vraag in de Heidelberger, hoe worden wij nu in dat avondmaal onderwezen, dus geleerd, vermaand en er ook van verzekerd, dus innerlijk van overtuigd, dat wij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebben. Hoe weten we dat nu, hoe werkt dat nu in dat avondmaal, dat je door het gebruik van een stukje brood en een beetje wijn deel hebt aan en gemeenschap hebt aan Christus? Mooie vraag natuurlijk om eens te stellen. Ook een vraag bijvoorbeeld als we dat avondmaal gebruiken, of we daar ook kennis aan hebben, of wij ook gemeenschap hebben met Christus. En ik heb dat in de voorbereiding en bij elke avondmaaldienst wel eens meer benadrukt. Het gaat bij dat avondmaal natuurlijk niet in de eerste plaats om onze overleggingen en om de dienaar en om de omstandigheden en weet ik wat allemaal meer. Het gaat in het avondmaal om de vraag, ken ik nu heel persoonlijk door een ware geloof de persoon van de middelaar? Is hij in mijn leven verschenen? Heb ik hem door een ware geloof aangenomen? Dat is de vraag. En als we daardoor genade ja op mogen zeggen, dan heeft de Heer de doop en avondmaal gegeven om ons daar verder in te onderwijzen en ons daar meer van te verzekeren. En in dat avondmaal gaat het dus om de persoon van de Heer Jezus, ook in de doop trouwens. En het is belangrijk dat we dit soort dingen niet vergeten. En dat we dit soort dingen ook persoonlijk overdenken. Maak daar ook op aandringen. Dat u daarop uw aandacht richt. Of u nou leunt en steunt op die Christus der Schrift. Want kijk, we gaan toch een keer sterven. En dan sta je voor God. En dat kan niet als u niet op de Heer Jezus hebt leren leunen. U kunt niet God ontmoeten doordat u bijvoorbeeld veel kennis hebt van de Bijbel. Dat is wel goed, maar is niet genoeg. U kunt God niet ontmoeten omdat u in een ambt stond. En zo kan ik een hele poos doorgaan. Allemaal nuttige dingen. Maar het komt erop aan dat we de persoon van de zaligmaker door het ware geloof persoonlijk kennen. Hoe worden wij dan in dat avondmaal vermaand en onderwezen dat nu zijn offerande voor ons en ons ten nutte komt. Dat dat voor ons is en dat we daar aan deel hebben. En dan komt het antwoord en dan zien we in het antwoord drie dingen. In de eerste plaats, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij beloofd heeft. Hoe weten we dat nu? Dat in dat avondmaal waarin die persoon van de Heer Jezus, als de gekruisigde tot ons komt, dat wij in dat avondmaal worden onderwezen en daardoor verzekerd. Het eerste wat onze Heidelberger dan zegt, dat is omdat de Heere Jezus dat zelf heeft gezegd. En we dat keer op keer ook in het woord vinden. De Heere Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd tegen de discipelen dat zijn brood waarlijk drank en zijn vlees waarlijk spijs is. Dus daar moeten we altijd in de eerste plaats goed de nadruk op leggen. Dat de Heer dat zelf heeft gezegd. Dat hebben we niet van elkaar gehoord. Dat hebben we in Gods woord gelezen. En dat heeft weerklank gevonden in ons hart. Dat de Heer zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. En dat we die koning hebben liefgekregen. Dat we zijn woord hebben horen klinken in onze ziel. En dat we zonder hem niet meer kunnen leven. En dat heeft hij gezegd. En al Gods kinderen weten daarvan, van dat spreken God in hun leven. Dat ze met het oor van hun ziel de stem van die zaligmaker hebben gehoord. Dat kan luider zijn, dat kan wat zwakker zijn, maar ze hebben die stem, die klinkt in het woord gehoord en die werd krachtig gemaakt door Gods geest. Dus hoe wordt u nou in dat avondmaal onderwezen, verzekerd, vertroost? In de eerste plaats, omdat de Heer dat zelf heeft gezegd. Het is net als bij een klein kind. Je moet wel eens kinderen, voor jullie ook jongelui, je hebt een klein jongetje, jaar of drie. En die zegt, mijn vader is het allersterkste van de hele wereld. Niemand is zo sterk als mijn vader. Dan zeggen die anderen, hoe weet je dat nou precies? En dan zegt het jongetje, omdat hij mij dat zelf heeft gezegd. En dat is voor een klein kind vaak genoeg. Want wat zijn vader zegt, dat is waar. En wat de andere mensen zeggen, daar kan hij zich niet te veel mee bezighouden. Want zijn vader, die heeft een hele grote, de grootste plaats in zijn leven. Zo is dat nou ook in het leven des geloofs, wat de Heere zegt, dat is de waarheid. En al het andere, daar kunnen we het niet meer doen, gemeente. Dus dat is het eerste, het onderwijs van Christus. En in de tweede plaats, wat heeft Christus dan gezegd? Nou, dan zien we in onze Heidelberger in de tweede plaats, wat hij beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Hoe wordt u in dat avondmaal vermaand door dat stukje brood en door dat beetje wijn? Wel, omdat de Heer dat gezegd heeft. En wat heeft de Heer dan gezegd? Wel, als dat teken wordt uitgereikt, als die beker rondgaat, dan zien we in dat stukje brood en dan merken we op in dat beetje wijn dat dit heen wijst naar dat gebroken lichaam en naar dat vergoten bloed van de Heer Jezus. En dat hij dat heeft gedaan, hij heeft zich geofferd voor de zonden van zijn gemeente, van zijn kerk. Dus in dat avondmaal zitten we niet in de eerste plaats naar elkaar te kijken. Zitten we ook niet in de eerste plaats naar onszelf te kijken. Hoewel dat natuurlijk wel belangrijk is, het zelfonderzoek. Maar zitten we met onze gedachten, als het goed is, bij wat er 2000 jaar geleden gebeurde op de kruisheuvel Golgotha. Dat daar de zaligmaker kwam en dat hij zichzelf daar heeft geofferd. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is de tweede reden waarom Gods volk in dat avondmaal wordt vermaand en verzekerd. Hij heeft zich 2000 jaar geleden gegeven, volkomen. Hij heeft zich geofferd en zijn lichaam is aan het kruis verbroken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, elke keer weer opnieuw, voor de grote vragen in het leven, in het zielenleven, worden verwezen naar die persoon van de middelaar die in zijn kruisdood voor de zondeschuld heeft betaald en een eeuwige gerechtigheid heeft verworven. En in dat avondmaal worden de kinderen Gods erbij stilgezet, erop gewezen dat ze daar deel aan hebben, gemeenschap aan hebben, gemeenschap aan de gekruisigde zaligmaker. En dat dat nu een fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Dat is het tweede. Het gaat in dat avondmaal wat de Heer zelf heeft gezegd. Het gaat in dat avondmaal dus over zijn offer wat hij gebracht heeft voor mijn zonden. En dan in de derde plaats zegt de Heidelberger ten andere, leest u ook maar mee, dat hij zelf, mijn ziel, met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als de zekere waarteken des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Het gaat hier in dit gedeelte om dat gedeelte spijzen en laven. Spijzen, dat is eten geven. Laven, dat is drinken geven. En we hebben het net ook uit onze belijdenis gehoord. Dat avondmaal is het sacrament van gedurige voeding, onderhouding. Eerst wordt in onze Heidelberg gezegd wat Christus heeft gedaan, namelijk zichzelf geofferd. En nu in de derde plaats wordt dan in het Heidelberg gezegd dat dat nu het voedsel is, het geestelijke voedsel waarvan de kerk leeft. Waardoor ze voedsel ontvangt, geestelijk voedsel ontvangt en waardoor het geestelijk leven gewekt en ook zich verder ontwikkelt. Het geestelijk leven heeft een begin. Dat is als God een zondaar opraapt in de wedergeboorte. Maar dat geestelijk leven kent ook een ontwikkeling. Dat heeft nou voortdurend voedsel en dat heeft nou voortdurend drinken nodig. Geestelijk voedsel. En kijk, hoe worden wij nou onderwezen en vermaand? Hoe krijgt nou dat avondmaal betekenis? Wel, als we letten op wat Christus zegt. In de tweede plaats, als we letten op wat hij gedaan heeft. En in de derde plaats dat hij dat nou heeft gedaan tot voortdurende voeding en tot voortdurende versterking en onderhouding van zijn arm volk in deze wereld. Dat is nu wat onze Heidelberger aan ons wil duidelijk maken. En wat bijvoorbeeld wordt terug te vinden is in de inzetting van het avondmaal, die we hebben gelezen, Lucas 22, wat we ook terugvinden in 1 Korinthe 11, waar Paulus zegt dat hij heeft overgegeven wat hij van de Heere heeft ontvangen. De drinkbeker de dankzegging, die we dankzeggende zegenen. En wat ook terug te vinden is in Johannes 6, waar de Heere zegt dat hij het brood des levens is. Nou, dat is nu onze eerste gedachte. Dat het avondmaal ons spreekt van de gemeenschap tussen de Heere en zijn gelovig volk en hoe die gemeenschap wordt onderhouden. Nu gaan we naar onze volgende gedachte en dat brengt ons bij vraag en antwoord 76. Wat nu precies het betekent dat gekruisigde lichaam en dat vergoten bloed van Christus eten en drinken. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we op Psalm 22, het 12e vers, 22 vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer, wat er verder volgt. Avondmaal gaat dus over de persoon van de Heer Jezus en zijn kruisoffer. En door dat stukje brood en dat beetje wijn en het gebruik daarvan wil de Heer nu zijn kerk en zijn kinderen onderwijzen. En in dat geheel, zegt onze Heidelberger, gaat het om het vergoten bloed van Christus drinken en het lichaam van Christus eten. Nou, als u dat zo hoort en leest, dan denkt u, wat is dat verwarrend en wat is dat ingewikkeld, want daar zou je natuurlijk een hele verwarrende en vreemde gedachte over kunnen hebben. In de Bijbel zie je die verwarring al in Johannes 6, waarin de mensen zeggen, deze reden is hard, hoewel de fariseeën en schriftgeleerden begrepen best wel dat dat zinnenbeeldig werd bedoeld, maar misschien de gewone mensen wat minder, dat weten we niet precies. En ook later in de kerkgeschiedenis is daar best wel eens wat verwarring over geweest, want dan werd er soms lastelijk gezegd dat de christenen mensenoffers brachten en dat ze dan in dat avondmaal het vlees van die kindertjes aan het opeten waren en dat soort dingen. Nou, u begrijpt, gemeente, dat is allemaal laster en dat wordt allemaal helemaal niet bedoeld. Het is wel nuttig dat we die uitdrukking, die zinnenbeeldig wordt uitgedrukt, wat dus een diepere bedoeling heeft, dat we die uitdrukking gaan uitleggen. En dat zien we dan in vraag en antwoord 76... waar onze Heidelberger de vraag stelt, maar wat betekent dat nu? Het lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. He? Waar gaat dat nou over? En we hebben het net uit onze belijdenis al gehoord en we vinden het hier weer terug in de catechismus. Dat gaat over dat geestelijk gebruik van dat werk en van die persoon van de Heer Jezus. Daar gaat het over. En dat wordt dan met deze zinnen in de Bijbel weergegeven. Het is zijn lichaam eten, zijn bloed drinken. Wat is dat dan precies? Wat is dan de geestelijke bedoeling van het gebruik van het brood en van het gebruik van de wijn? Wel, in de eerste plaats, en dan zien we het eerste stukje van het antwoord. Het is niet alleen, dus niet uitsluitend, dat wel in de eerste plaats, bedoelt de Heidelberger, met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Laten we daar eerst maar even bij stilstaan. Dat avondmaal, gemeente, dat vraagt geloof. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Het gaat dan over het ware geloof, niet over het historisch geloof, over het tijdgeloof, over het ware geloof. En de gelovige, het is dus ook met een gelovig hart, dat lijden en sterven van Christus aannemen, zich toe-eigenen, daar gebruik van maken. Dat is wat in het avondmaal gebeurt. Dat je met een gelovig hart, althans zo behoort het te zijn, dat je met een gelovig hart dat lijden en sterven van Christus aanneemt, daar gebruik van maakt. En dan is er een belofte in de Bijbel, namelijk ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, en wat belooft God dan? Nou, die heeft vergeving en het eeuwige leven. Dat zijn de twee grote beloften die God doet. Beloften van het genadeverbond, beloften van genade die God verbindt aan het gelovige eigenen van de persoon van de middelaar. En dat zien we ook weer in onze Heidelberger, dat als we nu met een gelovig hart dat ganse lijden, dat begint dus in de kribbe en dat eindigt op het kruis van Golgotha, als we met een gelovig hart dat lijden en sterven van Christus aannemen, dan hebben we daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven. Dan ontvangen we in dat offer van de middelaar, en door ons deel eraan, door het ware geloof, dan ontvangen wij die grote weldaad. De Heer heeft het ook gezegd, in Johannes 3 bijvoorbeeld, er staat, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, want de toorn God blijft op hem. Dus dat ware geloof, en in onze Heidelberg komt dat ook iedere keer weer naar voren. Zondag 23 bijvoorbeeld, hoe staan we nou recht voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En Paulus zegt in de Romeinen 4, degene die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus wie in de gekruisigde Christus gelooft, oprecht dus. Dan wordt hier in de Bijbel en in de catechismen zeggen en in de Bijbel beloofd, dat hij op grond van dat lijden en sterven van Christus vergeving, volkomen vergeving heeft en een recht ontvangt op het eeuwige leven. Misschien denkt u, is dat nou niet te groot gesproken, is dat nou niet te veel gesproken? Van Christus kunnen we nooit te groot denken. In hem is alles beschikbaar. Het enige waar u gering van kunt denken, dat is van uzelf. Calvijn die zegt het heel eenvoudig, naast geloof is het ook vaak met veel ongeloof en met veel aanvechting gemengd. De gelovige die is vaak niet op de goede plek. Maar waarin we door een gelovig hart dat offer aannemen, is daarin vergevende zonden en het eeuwige leven. Dat staat in de Bijbel, het Christus gezegd. In de tweede plaats, daar benevens, leest u ook maar mee, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, dus in Christus woont de Geest. Hij heeft de Geest ontvangen zonder mate, zegt de Schrift. Hij heeft de Geest ook beloofd aan zijn discipelen. Die zal u overschaduwen, die zal komen, de trooster zal ik u zenden. De Geest woont dus in volle omvang in Christus, maar die woont ook in de geloven. Die kennen dus de inwoning van de Heilige Geest, de Heilige die in ons woont, zegt Paulus. En dat de Heilige die dus in Christus, in de gelovigen woont, alzo met zijn heilig lichaam, dus met de persoon van de middelaar, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Zodat wij, al is dat Christus in de hemel, zijn wij op de aarde nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn vleen zijn. Daar bedoelt de Heidelberger dit mee. Dat waar de Heer nu door dat ware geloof zijn kinderen aan zich verbindt, waar de Heer door het wonder van zijn genade doden levend maakt. Daar komt er een proces op gang. Dat is een proces wat gewerkt wordt door de Heilige Geest, waarvan het avondmaal getuigt en waardoor ze meer en meer met hem verenigd worden. Laat ik maar weer het voorbeeld nemen van een goed huwelijk. Jongen en een meisje hebben verkering, ze gaan trouwen. En dan leert de praktijk, de ervaring van een goed huwelijk, dat man en vrouw steeds meer op elkaar gaan leunen en steeds meer van elkaar afhankelijk worden. Tot in je oude dag toe, dan kun je eigenlijk je vrouw niet missen en je man kan de man niet missen. En die twee mensen die, ja, hoe ouder ze worden en hoe beter dat huwelijk gaat functioneren, des te meer trekken ze ook op elkaar aan. Dat begrijpt u, hoop ik. In een slecht huwelijk is het vaak omgekeerd, dan maken ze meer en meer ruzie, maar in een goed huwelijk, daar word je meer en meer aan elkaar verbonden, ook in de zwakheden, ook in alle beperkingen, noem allemaal maar op. Nou, zo is dat nou ook in het geestelijke. Dat huwelijksverbond, dat wordt een keer gesloten. Er komt dus een verband door het geloof met de Heer en met zijn volk. En wat is nu de praktijk en waarom is het avondmaal ook zo belangrijk? Nou moet dat leven van de zaligmaker meer en meer gestalte krijgen door Gods geest in hun leven. Je hebt wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben bekeerd. Nou, dat is groot en daar mogen we best wel de nadruk op laten vallen en zo. Maar dat is een keer begonnen en ik hoop dat het daarna zich dan ook voortzet. Want je kunt van je bekering niet leven. Je kunt alleen maar leven uit die gemeenschap met de zaligmaker en het gelijkvormig worden aan hem. En wat betekent dat nou in de praktijk van het leven? Dat je de Heer nodig hebt. Niet alleen af en toe, maar steeds meer. Dat je steeds meer dat onderwijs van de Heer nodig hebt. Dat je ook op de Heer gaat lijken. En dat je in heel je denken, in heel je doen, in heel je laten iets gaat vertonen van dat beeld van Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat je door het verlangen en door de dingen in het leven ook meer naar hem gaat verlangen. En naar zijn gemeenschap. Het slot van de Bijbel eindigt daar ook over. Dan zegt Johannes, ja, kom Heere Jezus. En Paulus schrijft er ook over. Kijk, dat is iets, en daarvoor heeft God het avondmaal ook gegeven, zodat de Heilige Geest ons meer en meer gaat vormen en gaat onderwijzen en aan dat beeld van die zaligmaker gelijkvormen gaat maken. Dus daarom moeten we ook dat sacrament hoog houden en moeten we daar onderwijs in geven en hebben Gods kinderen dat maar te gebruiken om voortdurend erin geleerd te worden, dat ze onderwezen worden in de persoon van die middelaar. Gemeente jong en oud, het is ook wel belangrijk dat we dat nog eens onderstrepen. Want die persoon van de middelaar, die heeft zoveel grote verborgenheid. Hoe nou zijn bloed reinigt. Hoe zijn kracht alles overwinnend is. Hoe hij een levende zaligmaker is, ook in de hemel. Hoe hij soms op stille wijze onderwijst en dan weer op een andere wijze. Hoe hij zijn woord gebruikt. Dat zijn allemaal dingen, gemeente, waarin een ziel nooit uitgeleerd raakt. En we zouden wat dat betreft best wat meer mogen mediteren over onze eigen armoede. Onze leegheid, onze loosheid. Over de betrekkelijkheid van de wereld om ons heen. Over de zekerheid van het oordeel. Maar weet u waar we vooral toch wel eens over na mogen denken? Dat is de persoon van de Heer Jezus. En of hij nu met het woord van de apostel dierbaar, kostbaar is geworden in ons leven. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En naarmate je ouder wordt, gemeente, en dan word je ook wat kritischer misschien in dat opzicht. Allerlei dingen die ons maar afhouden van die persoon van de middelaar op een eerlijke manier, die kunnen ons niet meer zo verblijden. Maar echt, het gaat om die persoon en dat we nu als een arm, nietig mensenkind horen van die persoon. Het leven uit die persoon. En dat hij nou de enige en de schoonste van alle mensenkinderen. Gena is in zijn lippen uitgestort. Jong en oud, dat wil de Heer nu zijn kinderen leren. En dat is een van de dingen die zo belangrijk zijn in het strijdperk van dit leven. Dat we nog eens horen en dat we het ook mogen geloven, ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoe langer, hoe meer. Laat ik het nog anders formuleren. Wat is nou dat leven wat de Heer werkt? Nou, in jezelf word je hoe langer, hoe armer. Hoe leger, hoe vuiler, hoe minder waardiger. Ik kan er geen woorden genoeg voor vinden, want echt, hoe meer de Heer werkt, des te groter wordt de beschaamdheid in jezelf. Ongeloof, en wat niet al. En in de tweede plaats, de grootheid van de persoon van de middelaar. Zijn gewilligheid, zijn getrouwheid, zijn aanwezigheid. Dat hij nog nooit gezegd heeft, zoek mij tevergeefs. En dat hij zijn zijne nooit verlaat. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Uw muren zijn steeds voor mij. Nou, dat wil dus in de tweede plaats dat eten en drinken zeggen. In de eerste plaats dat het om zijn persoon gaat en dat daar alles in ligt. In de tweede plaats dat we meer en meer aan hem verbonden of met hem verenigd worden. En in de derde plaats, dat is het slot van het antwoord en dan gaan we eindigen. En dat wij door één geest, gelijk als de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. En dat we door die ene geest, dat is de geest van Christus, waarover we lezen in Romeinen 8. Hè, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe, zegt Paulus. Hè. Die geest van Christus die werkt in de gelovigen. En door die ene geest worden ze één van ziel en komt er dat verlangen en komt er dat eeuwige leven. En om nou eeuwig door hem geregeerd te worden. Eigenlijk gaat het hier over de eeuwige toekomst van Gods kerk. En in dat avondmaal wordt dat ook beoefend. Wordt dat verlangen gevoed. En wordt dat verlangen gewekt. Gemeente, we hebben dan twee vragen van zonde 28 behandeld. In de eerste plaats de gemeenschap. In de tweede plaats de weldaden. En dan gaan we eindigen in de eerste plaats onbekeerde mensen. Smeek toch of de Heer dat wonder van wedergeboorte van dat nieuwe leven wil planten in uw hart. En dan zegt u, hoe weet je dat nu? Nou, als God dat doet, dan gebeuren er dingen die u niet meer goed begrijpt, maar wel beleeft. Dan zegt u, Heer, nou ben ik me onbekeerd. Dan zou u mij nou willen bekeren. Als God dat wonder begint, dan wordt God een realiteit in je leven. Echt waar. Is de Bijbel niet zomaar een boekje, de preek ook niet onbelangrijk, maar dan ga je luisteren, dan ga je eten en dan krijg je God nodig en je mist God en je kunt hem niet missen. Het zijn zo werkt de Heer. Ik zou zeggen, vraag daar veel om en vraag maar of de Heer dat u leert, want het is echt de goede weg. De tweede plaats zegt u, maar het is nou mijn strijd. Mag ik nou deelnemen aan dat avondmaal, ken ik de persoon van de middelaar wel. We willen ook één ding, één opmerking tussendoor maken. We vinden het altijd jammer als iemand deelneemt aan het avondmaal en dan nooit kan vertellen hoe nou de zaligmaker zich in zijn leven heeft geopenbaard. Dan worden we bedroefd. En dan weet ik wel, we zijn geen hartenkenner. Dat was Petrus ook trouwens niet, hebben we vanmorgen gehoord. Die Nicolaus is waarschijnlijk ook van het goede pad afgeraakt. Wij zijn geen hartenkenner, maar we vinden het toch altijd droevig. Als mensen deelnemen aan dat avondmaal en dan toch niet kunnen vertellen hoe nu de Heer zich in hun leven, in hun ziel heeft geopenbaard. Sommige mensen worden al van kinds af aangeleid, daar kan het wel eens moeilijk liggen, dat begrijp ik. Sommigen worden ook wat in stilte geleid, dat wil ik ook nog aannemen, enkeling. Maar gewoonlijk, gemeente, komt er toch een moment, een dag, waarop de Heer in de nood van je leven zich heeft geopenbaard en zegt, ziet hier ben ik. Nou, daar ben je bij. We noemen dat de openbaring van de middelaar, zo noemt de Bijbel dat. En ja, dan begint dat geestelijke leven, dat leven wat verborgen is met Christus in God. En echt, we vinden dat, ja, ik hoop niet dat u het vervelend vindt dat ik dat herhaal, maar dat is zo belangrijk. Niet om daar nou in te rusten. Maar dat heeft het begin, dat leven, de Heer Jezus heeft het begin, net als bij een huwelijk. Je bent niet getrouwd met iemand waarvan je zegt, ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe ze heet. Natuurlijk niet. Je bent getrouwd met iemand waar je van houdt. Iemand waar je hebt gevraagd. En dan word je verbonden aan elkaar in het huwelijk. Dan heb je elkaar al wat leren kennen. En dan komt de kroon erop. En dat, ja, nou, dat is uit vergelijkbaar daarmee. Gemeentejongen, onthoud dat het toch gaat om die persoonlijke wezen. En dan dat daarna nog weer eens opnieuw ja, wat onderwijs wordt ontvangen uit die persoon van de middelaar. Er staat een mooi stukje in het dagboek van Philpot van vandaag. Wij zien Jezus. Ja, dat is een mooi stukje om te lezen. Korenaren uit de volle oogst. Hè? Wat dat nou is. De Heere mag zien met een geestelijk oog. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En tenslotte het volk des Heeren. Hier op aarde hebben we dat avondmaal echt nodig. Je hebt mensen die zeggen, ja, we hebben die sacramenten niet meer nodig. Maar dat is de dwaasheid van het verkeerde en het onverstand. Soms wel van Gods kinderen, maar dat is erg onverstandig. Als wij slordig zijn met de inzettingen des Heeren, dan krijgen we een heel schriel en schraal leven. Als er al leven is. De Heere wekt in het hart van zijn kinderen een grote hoogachting voor zijn instellingen. En dan krijgen we dat avondmaal nodig. Om dan meer en meer onderwezen te worden. In de persoon van de middelaar. En dat het nou alleen in hem ligt. En dat ja, naarmate je dan wat ouder wordt. En misschien ook wel doordat je allerlei omstandigheden in het leven. Moet je er toch niet aan denken dat er geen avondmaal meer werd gehouden. Dat een kleine stukje brood niet meer zou mogen nuttigen. Dat een kleine beetje wijn niet meer zou mogen drinken. Ja, sommige mensen zeggen, gaan er te veel aan. Of er is te veel verwarring. En kun je maar beter daarmee stoppen. En weet ik wat allemaal meer. Nou gemeente, we kunnen met veel dingen stoppen, maar daar niet. Want de koning heeft het gezegd, dus moet het gebeuren. En Gods volk is er blij mee. Dat we van die ogenblik in de woestijn zijn. Dat de Heer naar de ziel omziet. En die zoon van de zalig maken in het sacrament mogen ontmoeten. En we komen daar nog wel op terug. Hoe dat een sacramentele verzekering is. Ik voor u. Nou, anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou dan is het avondmaal hier ten dele straks. Dan komt dat grote avondmaal aan die ronde tafel. En dan beginnen ze vrolijk te zijn. Amen. Slotzang gemeente, psalm 23, derde vers, 23:3. Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.